Welkom bij de Doelenstudio in Rotterdam. Midden in de stad vragen we artiesten over de soundtrack van hun leven. Dit is de Doelenpodcast. Wat zong mama vroeger voor jou? Over de liefde, verdriet, vreugde en herinneringen aan dat allereerste plaatje. Blijf luisteren.
Welkom, Oksana Savchuk, zeg ik dat goed?
Ja.
Ja, je bent architect en je bent Oekraïense van oorsprong. Je woont in Rotterdam. Je houdt je heel erg veel bezig met groen in de stad en met architectuur. Fijn dat je er bent hier in deze gekke tijden. Wat leven we in een rare wereld? Hoe is dat voor jou?
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Maar inderdaad, gekke tijden. Ik werk meer dan voltijds om mensen te helpen. Oekraïne te helpen eigenlijk.
Ja, en hoe doe je dat? Want je woont natuurlijk ver weg. Je ziet elke dag de beelden, net als wij allemaal, in het nieuws. Kijk je veel nieuws eigenlijk? Kan je dat aan?
Ik heb de nieuws gekeken op 24 februari. En daarna kijk ik niet meer naar de nieuws.
Nee?
Nee, ik kan gewoon niets. En dat helpt ook niet om iets productief te doen.
Mm-hmm.
Dus ik probeer meer te focussen op wat ik wel kan. En die dingen uitvoeren. En ja, geld verzamelen, verzamelingacties organiseren, vluchtelingen helpen.
Dat soort dingen. Ja. En je hebt natuurlijk allerlei platen meegenomen. We gaan in deze podcast praten met jou over je muziek, je liefde voor muziek, maar ook over wie ben jij. Het eerste wat je hebt meegenomen is een Oekraïns. Ja, wat is het eigenlijk? Is het iets heel typisch Oekraïns?
Het is wel niet iets dat op tv speelt in Oekraïne, maar het is wel een liedje van een oude vriend van mij, een jongste broer van mijn ex-vriend.
Ja.
We woonden in hetzelfde buurt in Ivano-Frankivsk, dus we lopen dezelfde routes elke dag. En die liedje komt, denk ik, van 2 jaar geleden of zo. En het gaat ook over die machteloos gevoel en verdriet. Gewoon over het leven. Maar het gebruik, die routes die ik toen deed.
Ja, toen je klein was.
Toen ik 20 jaar was. Dus dus als ik mijn ogen sluit, dan zie ik direct die omgeving. En heb ik hetzelfde gevoel.
Van toen. Laten we even luisteren.
Я до себе йду, вже між парком і домом. Думаю, так, життя все міняє. Дивлюся на себе, на море деталей. Ми вже не просто діти, давно не просто в діті. Дивно, та не просто інші. Це склад, місцями заплутати.
Це реп, хіп-хоп.
Зав'язано в узлоки.
Щось, Майк. Het als poëzie meer.
Ja. Hey, en vertel, jij uit welk deel van de Oekraïne, waar ben jij geboren en hoe is dat daar nu?
Ja. Ik kom uit Ivano-Frankivsk. Geboren en getogen tot mijn 23ste. Nu het is wel het meest westen gedeeld van Oekraïne en nu opvangen ze vluchtelingen. Dus mijn geboorte staat van 240.000 mensen, nieuw opvang. Extra 60.000 mensen, denk ik. Het nummer van gisteren. Dus ja. Vandaag gaat het omhoog, natuurlijk.
En jouw familie, woont die daar nog? Heb je daar nu veel contact mee? Hoe moet ik dat zien?
Mijn oma woont nog daar. En mijn neefjes en meerdere familieleden wonen daar en natuurlijk veel, veel vrienden.
En kun je ook bellen? Bel je met je oma hoe het er is en hoe het ermee staat?
Eigenlijk heb ik geen tijd ervoor. Zo eerlijk gezegd probeer ik zoveel dingen te doen om oorlog te stoppen.
Ja.
Een beetje obsessief geworden over dit onderwerp. Maar we sturen een berichtje af en toe. Gaat het... Wil je wat help? Heb je geld nodig?
Hulp nodig,
of
ja.
Geld of.
Mm-hmm. Ja. En hoe oud is je oma?
Oh, dus dat gaat niet over mijn oma, maar tante. Eigenlijk.
Oh, je tante, oké. Okay. Nee, geen probleem. Ja. Kijk, voor ons is het natuurlijk. Maar dat zal voor jou ook zo zijn. Als ik opsta, ik heb toch wel een soort heel machteloos gevoel eigenlijk. Bij die hele oorlog. Maar hoe moet het dan voor jou zijn als je familie daar woont?
Die machteloos gevoel was. Iets voor de eerste dag van de oorlog voor mij. Maar daarna heb ik gewoon die gevoel weggestuurd. Dus ik mag niet dat voelen. En ik probeer zo sterk mogelijk te blijven en blijven dingen doen. Blijven helpen, anders...
Je bent eigenlijk in een soort overlevingsmodus.
Ja, inderdaad. Dus dat is wat 19e dag, denk ik, van de overlevingsmodus, vechtenmodus. Dus ik probeer gewoon alles te doen en niet stoppen.
En hoe was jouw jeugd in Oekraïne? Als je daar nu aan terugdenkt, met eigenlijk ook de situatie van nu. Wat voor land is het eigenlijk? Ik bedoel, wij weten natuurlijk niet heel veel van Oekraïne.
Ja, nu denk ik de ene leuke ding na die oorlog, dat niemand zo nog vragen, ah, Oekraïne, waar is dat? Is het hetzelfde als Rusland? Nee. Ja, we hebben wel een lange geschiedenis van moeilijke relaties en ja, die geopolitieke locatie van het land was het altijd zo op de grens tussen West en Oost, zo gezegd. Dus er was altijd gevecht, altijd oorlogen geweest. Dus dat hoor je ook in de liedjes. Ze zijn niet zo vrolijk.
Nee, nee, dat snap ik helemaal. En denk je dan nu met weemoed, want je ziet gewoon eigenlijk een heel land wat gewoon helemaal kapotgeschoten wordt. Dat lijkt mij heel ingewikkeld als dat je roots zijn.
Ja, inderdaad. Ik denk dat de eerste 10 dagen van de oorlog zat ik gewoon bezig met mijn computer om alle dingen te organiseren. Dus ik was gewoon thuis voor 10 dagen en daarna ging ik naar buiten op een bepaald moment voor demonstratie. En ja, ik geloofde niet dat mensen kunnen gewoon zo koffietje op terras drinken en ja, niet aan de oorlog denken. Ja, dus zo.
Ja, dat is een heel moeilijk gevoel, hè? Want ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat je ziet natuurlijk wereldwijd overal demonstraties, overal dat geel-blauwe kleuren. Mensen zijn solidair. En tegelijkertijd gaat het leven natuurlijk gewoon verder. Maar jij zet dat eigenlijk om in actie.
Ja, voor mij leven gaat nog niet gewoon verder. Ik wil dat niet accepteren.
Nee.
Dus ja.
Dat snap ik. En heb je het gevoel dat je ook echt iets kunt bijdragen? Omdat je zegt van ik ben bezig thuis achter mijn laptop. Wat doe je precies? Wat kun je doen?
Ja, dus de tweede dag na de oorlog starten heb ik die gevoel, ja, we moeten iets doen. En toen hebben we een fundraiser opgezet met Thijs, mijn vriend. Om geld in te zamelen voor de slaapzaken. Naar Ivana Frankivsk om die shelters te organiseren. Door mijn vrienden uit andere stichtingen en zo. Dus dat was een grote succes. Direct van de eerste nacht hebben we €5.000 gehaald. En binnen 1 week hebben we €30.000. En 1 grote vrachtwagen van de slaapzaken en generatoren en die soort dingen. Om 500 mensen warm te houden. Ja, natuurlijk, 500 mensen is niet veel. Maar als elke Oekraïner die in het buitenland woont zoiets doen, dan zou dat wel een verschil kunnen maken.
Ja, maar ik vind het ook heel knap. Want je moet toch vanuit hier moet je dat allemaal organiseren. Terwijl het is natuurlijk momenteel 1 grote puinhoop. Iedereen heeft van alles nodig.
Ja, inderdaad. Maar door zo specifiek mogelijk te focussen aan 1 bepaalde onderwerp en 1 bepaalde partner binnen Oekraïne, kan je meer effectief hulp bieden.
Ja. Ja. Oké, we gaan straks nog even verder praten. Dit is het nummer wat je hebt meegenomen, want daar gaat onze podcast over. Wat zong je mama vroeger voor jou?
Ja.
En wat is dit precies voor nummer?
Ja, deze ochtend toen ik zat te denken wat mijn moeder eigenlijk zong voor mij. Het was mooi om een kleine pauze te nemen van de oorloggedachten. Dan moest ik haar bellen. En dit is de liedje die ze zei dat ze vroeg veel heeft gezongen aan mij. Ik herinner het niet zo goed, maar als Oekraïners zijn we wel een soort volk die veel zingt. Dus dat herinner ik super wel goed. Tijdens verjaardagen of andere familiefeestjes. Na het eten blijven mensen normaal aan de tafel en zingen gewoon. Normaal volkliedjes en zoiets. Dus dat is 1 van die volkliedjes die wordt super vaak gezongen.
Oké, laten we even luisteren. Gaat het? Kan je toch nog meezingen? Waar gaat het eigenlijk over, het nummer?
Het gaat over de liefde. Over een meisje die in haar tuintje staat te wachten op een jongen.
Oh ja, zo'n lekker klein liedje inderdaad. Mooi.
Ja.
En dit is eigenlijk het nummer wat in het Oekraïens is.
Ja.
Nou vertelde jij hiervoor dat jouw moeder woont in België. Dus ze woont niet meer in Oekraïne. Maar ze zong natuurlijk, je moeder spreekt ook Russisch. En ze zong vast ook Russische liedjes voor je. Maar wilde ze dat nu wel weten?
Ja, mijn moeder komt zelf uit centrale Oekraïne, dus Chmelnytske regio. Vader komt uit de bergen, Karpaten, dus echt goed Zulvolk. Thuis praatte mijn moeder altijd Oekraïens en mijn oma was ook lerares Oekraïens. Maar tijdens de studie, universiteitsstudie, was mijn moeder in Krim, in Sevastopol. Gestudeerd. En daar kwamen natuurlijk veel mensen uit verschillende Sovjet-Unische leden. Dus daar, Russisch was wel een internationale taal. En mijn moeder was heel een fan van de popcultuur en zo. Dus ze heeft wel een popliedjes aan mij ook gezongen. En zelf op gitaar gespeeld.
Echt?
Ja.
Oh, dat is mooi.
Ja.
En heb je ook iets, wat heb je meegenomen? Want je hebt ook eigenlijk ook nog een Russisch liedje meegenomen, hè?
Ja, er waren veel verschillende liedjes. En die specifieke liedje had over ook liefde. Maar niet gewoon, maar in de kleuterschool.
Слезы не унять, очень трудно горе девичье понять. И из глаз прекрасных, нежно-голубых, две слезинки ясных попал солнце в них. Как на щек, на платье.
Wat zie je nu voor je dan? Zie je jezelf als klein meisje? Met dit liedje?
Ja, zoiets. Ik herinner wel, mijn moeder speelde echt goed op de gitaar toen. Ja, dus de hele intro en zo. Dus dat was wel mooi. En ik herinner die liedje gewoon door zelf kind te zijn. En dat was echt een sterk gevoel door die meisje die alleen op de strand zijn. Zonder die jongen, die was gewoon naar andere kleuterschool gestuurd.
De beste vriendje.
Ja.
Ja, het is een heel mooi klein liedje. Hoe gaat het met jouw moeder eigenlijk? Want je zei vanochtend van, ik moest haar bellen natuurlijk voor deze nummers. Heb je elke dag contact? En hoe kijkt zij naar de situatie nu?
Ja, nu, de laatste weken hebben we wel praktische communicatie. Dus als iemand hulp nodig heeft of een lijstje met benodigde medicatie ergens van de vrienden komen, dan proberen we gewoon zo praktisch mogelijk te praten over hoe kunnen we daar helpen. Dus dat de communicatie gaat gewoon over Excel-tabellen en die soort droge vragen.
Eigenlijk ga je er een beetje omheen met z'n tweeën.
Ja, natuurlijk. Ja, het is wel moeilijk om echt te denken dat mijn vrienden zitten in gevaar en daar wil ik niet in gaan.
Nee?
Nee.
Jij moeder ook niet?
Mijn moeder is wel, kan het niet zo wegduwen. Maar dus ze gaat wel elke dag naar manifestatie of demonstratie in Brussel of zo. En daar kan ze wel wat gevoels kwijt raken.
Mm-hmm. Ja. Ja, nou in ieder geval dat ze kan haar gevoel delen. En ja. Dat is haar bijdrage op een of andere
en
manier.
En nu heb ik geen tijd om gewoon met moeder te praten. Ja,
maar wat me opvalt is dat je eigenlijk zegt van... Ik maak er geen tijd voor. Ik wil gewoon in die actiemodus. Maar je wil het eigenlijk gewoon niet voelen.
Ik ga het straks voelen. Ik wil nu gewoon helpen, ja. Maar ja, wat is het triest voelen? Ik begrijp dat niet. Wat goed komt ervan?
Je ziet het nut er niet van in. Je hebt het gevoel van voor jou werkt het beste als ik gewoon iets doe.
Ja, ik ben een doer en een vechter. Dus ja, het was één dag dat ik huilde. En daarna heb ik een plan gemaakt van wat wel kan. En dan gewoon uitvoer ik die plan.
Ja, hey, en er zijn natuurlijk nu heel veel, bijna 1,4 miljoen vluchtelingen zijn al Oekraïne uit. Je hebt hier ook in Rotterdam natuurlijk mensen al die zijn aangekomen. Waar worden die eigenlijk opgevangen?
Ik denk dat gemeentes en die COA organiseren wel een grootschalige hulp. Dus nu, als je gewoon in Rotterdam Centraal aankomt, dan er is geen eigenlijk hulp aanwezig. Dan ga je naar info en vraag, hallo, ik ben Oekraïner, vluchteling, wat moet ik doen? En dan toonden ze gewoon een adres. Waar is de sportzaal waar je kan opvang krijgen? Mm-hmm. En dan sturen ze jou naar NS, naar de RIT-kantoortje waar je een gratis ticket kan krijgen. En de tram zelf nemen naar de sportzaal. En daar hebben ze wel wat hulp organiseerd om verder te...
En ben je daar ook geweest? Heb je het gezien?
Nee, maar ik heb één man op de station ontmoet. Omdat hij wist niet...
Waar hij naartoe moest?
Ja, hij wist niet waar hij naartoe moest. En dan heb hij mij via Instagram gevonden en gewoon gebeld. En zei, hey, ik kom uit Odessa, kan je me helpen? En ik was like, oké, ik kom. En dan heb ik geprobeerd alles uit te zoeken. En gelukkig voor de eerste twee dagen was mijn dichte vriend, die kon een mooie logeerkamer bieden, maar alleen maar voor twee dagen. Dus daarna moest hij wel naar die spoorschooltje gaan en registreren en die soort dingen. Maar nu krijg ik vaak op mijn Instagram wel aanbod van de mensen die extra vakantiehuis of tweede woning hebben. En ze willen wel via goede vluchtelingen te vinden die het meest hulp nodig hebben. Dus die vrouwen met kleine kinderen en zo. Ja,
ja, precies. Hey, en de eerste plaat die jij ooit kocht in je leven, wat was dat?
Well, kocht is een grote woord. Toen ik 13 was, het was één avond die ik moest... ik herinner me welk rapport voor de school voorbereiden. En toen heb ik een CD met de schoolrapporten thuis. En ging gewoon scrollen en heb een Nirvana-rapport gevonden voor 200 pagina's. En ik vond het echt spannend. Dan, na een paar uren, heb ik alles gewoon uitgelezen en alle liedjeteksten en zo. En dan begon ik gewoon huilen door die verhalen en de teksten. En daar besloot ik dat zo mijn favoriete band zou zijn.
Nou, dan gaan we eens even, die zetten we even heel hard aan dan nu. Deze plaat over.
het gevoel dat iets gaat gebeuren. Dus gewoon die anxiety issue, denk ik.
Het is best wel een zware plaat, als je het mij vraagt.
Ja, ik heb daar nooit nagedacht. Maar ik denk dat mijn jeugd zo een zware jeugd voor jou klinken. Maar voor mij het was gewoon leuk.
Mm-hmm. Maar en wat vind je zo mooi aan Nirvana? Waarom raakt je dat? Want je zei van de eerste keer dat ik het las, moest ik huilen.
Ja, die liedjes, die teksten, die gewoon zo'n poëtiek, maar toch super simpel waren. Die je kan gewoon begrijpen. Dat denk ik, was de reden ervoor.
En draai je het nog?
Ja, af en toe misschien, soms, als ik zo nostalgisch ben. Maar niet elke dag.
Nee, want dan ga je natuurlijk... Dat wil je natuurlijk niet, want dat mag je niet raken, zeker.
Ja.
Ik kan dat me ook heel goed voorstellen. Maar zeker, het is ook best wel natuurlijk een rare tijd om te praten over muziek in je eerste plaat. Maar biedt het je ook troost, muziek? Ook in deze tijd? Troost, dus dat het soort van... Ja, dat je er houvast hebt aan muziek of...
Ja, muziek is niet de eerste ding dat in mijn hoofd komt nu. Maar het is wel een soort iets dat je meer mens maakt. Mm-hmm. Anders zie je mensen jou als gewoon een idee of een statement. Ja, die Oksana is altijd zo groeiende bezig. Dus als je wat meer aan de cultuur en gevoelens laat aan andere mensen tonen, dan... Zie ze jou als een persoon die veel verschillende kanten heeft.
Ja, mooi. Hey, en wat draai je als je verdrietig bent? Ik bedoel, het is natuurlijk niet een heel... misschien heb je niet één nummer, maar ik kan me voorstellen... heel veel mensen hebben toch wel, als je niet lekker voelt... of dat je muziek dan, ook wat ik net zei, troost kan bieden. Wat heb jij meegenomen? Want het is wel een atypisch nummer, vind ik. Ik zou denken dat ik dit draai als ik vrolijk ben. Maar jij hebt dit meegenomen als je verdrietig bent. Vertel.
Het is wel niet als ik verdrietig ben, maar als echt open edge. En ik ga gewoon opploffen. Dus die liedje maakte me gewoon... terug naar de aarde en ik kan doorwerken.
Oké, hier komen ze, de Beach Boys. Ik moet even lachen, omdat ik namelijk denk van... Ik zou denken, als het een hele vrolijke lentedag is, dan zou ik dit draaien. Maar voor jou is het dus anders.
Ik denk dat het van de tv-series komt eigenlijk. Space Force. En dus de man die de Michael speelde in The Office.
Ja.
Dus hij heeft zo een drukke baan met de leger te maken, met de Derde Wereldoorlog. En als alles is echt op de edge, dan sluit je gewoon de deur in zijn office en speel die liedje. Mm-hmm. Dus daar heb ik op die idee gestaan.
Maar je hebt ook nog iets anders meegenomen, dat van een hele andere orde. Vertel, wat heb je nog meer meegenomen en waarom draai je dat specifiek als je dan je niet lekker voelt?
Mijn vriend Thijs komt uit West-Vlaanderen en toen ik naar België 8 jaar verleden verhuisde om mijn studie te doen, ging ik naar de concert samen met Thijs en daar was Brigand. En toen begrijp ik niet zo goed Nederlands nog niet, maar zijn teksten waren echt zo super poëtisch voor mij. En door die teksten heb ik ook kunnen wel emotioneel link vinden. En het geeft me gewoon een comfortgevoel, zo gezegd.
Oké.
Er zit een
steentje in mijn schoen, maar ik ben er al gewend aan. Het is daardoor dat ik te voelen en dat ik besta. Ik ben er, want ik zie het in de spiegel van het raam. Ik ben er, want ik spreek de zesde taal. Au revoir. Er zat een wimper in mijn oog en een vlieg in mijn mond. Het was daardoor dat ik te voelen aan dat ik bestond. Ik rookte sigaretten met de pintjes dat ik dronk. Want als ik dan ga sterven, doe ik het liever ongezond. Haha. In mijn kop, in de douche, zing ik mee. Daardoor dat ik te voelen en dat ik leef. Ik woon al heel mijn leven in
de. Ken je de tekst ook of niet? Kan je mee? Kan je meedoen of doe je dat nooit? Zing je niet zo?
Oh ja, nee. Ik zing niet zo vaak.
Nee. En wat dit is iets met steentje in mijn schoen?
Ja, steentje in mijn schoen.
Het is mooi dit, prachtig.
Ja.
Wat vind jij er zo mooi aan?
Ja, die mug is god, zegt ze. Ja. Het is zo. Ja, het gaat over die apathie gevoel, machteloosheid voor mij ook. Maar dan ook door die kunnen doorgaan, kunnen verder.
Mm-hmm. Geeft kracht.
Ja, dat geeft kracht.
En toen het nummer begon, deed je je ogen dicht. Waarom was dat?
Geen idee. Misschien iets emotioneel.
Toch wel, hè?
Ja.
Dat is ook logisch, toch? Ja. Dat is dus wat muziek doet.
Inderdaad. Daar kan iets gebeuren.
Ja, precies. Hey, en je zei van dit nummer, dat hielp jou ook om de Nederlandse taal eigenlijk beter te begrijpen?
Well,
op welke manier dan? Of Vlaams in dit geval dan? West-Vlaams?
Ja, ik hou niet van scholen en droge, vreemde teksten over irrelevante thema's. Dus ik vind wel meer poëzie en liedjes een bron van inspiratie om taal te leren ook. Ja.
Oké, en wat draai je als je iets te vieren hebt? We hebben natuurlijk nu een beetje weinig te vieren, dat snap ik helemaal. Maar heel soms heb je misschien wel iets te vieren. Als je jarig bent of er is iets leuks, wat draai je dan?
Nu zit een zwarte gat in mijn geheugen over iets vieren. Ja, ik heb een verjaardag vorige vrijdag gehad, maar vorige week was een liedje gemaakt in Oekraïne om kracht te geven aan de mensen die daar zijn. Het is wel een beetje met de straattaal en zo'n hip-hop, misschien niet helemaal politiek correcte tekstjes, maar het is wel leuk.
Eigenlijk een soort strijdlied.
Ja, maar ze zei gewoon, ja, waarom zit je huilen? Ik kan wel iets doen. Dus had dat ook over die kracht geven.
Ik probeer me voor te stellen, waar is dit gemaakt eigenlijk? Is dit gemaakt gewoon in een huis in Kiev of waar?
Ik ken dit thuis niet, maar het gaat wel over de situatie. En bijvoorbeeld zegt zij, hij begrijpt wat Poetin doet, omdat hij heeft veel te veel geld en hij gaat dood door de leeftijd sowieso. Dus je wilde gewoon een feestje doen. En waarom zou je een feestje doen in je eigen thuis als je kan naar de andere huis gaan om iets te vieren? Dus dat is wel super sarcastisch. En ja.
Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat zo'n oorlog. Kijk, de Russen blijven zeggen het is een militaire operatie, maar dit is natuurlijk gewoon een oorlog, heel simpel.
Ja, dus,
dit zijn natuurlijk eigenlijk ook van die underground nummers.
Ja, ja, ja.
Een soort protestsong eigenlijk.
Ja, inderdaad. Maar
dat vind ik wel geweldig.
Hij zingt dat we zijn volk, die is niet bang om te zeggen dat we wel een de enemy hebben. Maar onze grootste enemy.
Vijand.
Ja, is een angst en fake news eigenlijk.
Ja, ja, want dat vroeg ik me ook nog af. Hè. Ik vind het dus best heel moeilijk, ook voor ons hier nu, om te weten wat waar is. Als je kijkt naar de foto's, als je kijkt naar de beelden. Het is moeilijk te verifiëren. Het is ook een soort propagandaoorlog bijna. Dus je kan eigenlijk heel moeilijk achterkomen wat nou de waarheid is. Hoe kijk jij daarnaar?
Voor mij het is het een beetje zwart en wit. En ik weet ja, wat mijn vrienden zien en doen. Dus het is wel een oorlog. En ja, mensen willen gewoon voor zijn vrijheid vechten. En ze willen niet... Ja, sommige pacifistische mensen, ja, dat Poetin mag gewoon die land nemen en dan niemand gaat sterven, gewoon door, ja, door die Russische overheid gewoon genomen. Maar dat gaat niet. Omdat ja, Oekraïne is altijd meer vrijheid gehad dan Rusland in de laatste 10 of 20 jaren. We kunnen onze president kiezen, Russen niet. Mm-hmm. We konden demonstreren. We hebben een lange geschiedenis van... zo peaceful demonstratie gehad. En ja, dus dat kan je niet wegnemen van de mensen die vrijheid en ja, de ambitie om meer democratisch land te zijn. Ja.
En wat vind jij er eigenlijk van hoe de westerse wereld hier nu mee omgaat? Want we zitten nu in dag 18, 19, meen ja, ik. Ja. Het gaat maar door. Het is nog niet gestopt. Vandaag zijn er weer gesprekken. Hoe kijk jij daarnaar?
Oh, ik geloof niet in de gesprekken, omdat ja, iedereen heeft eigen agenda en dat is wel moeilijk. Ze gaan niet gewoon eerlijk zijn met elkaar. Dus ja. Maar ik denk dat de West neemt dat niet super serieus en dat zou een probleem kunnen zijn voor de West ook. Dat is wel een grote...
Eigenlijk zou je willen dat er meer gebeurt vanuit het Westen. Maar
ja,
goed,
natuurlijk.
Dat is natuurlijk ook een hele enge situatie allemaal. Hè? Want je weet natuurlijk ook weer niet wat Poetin dan gaat doen. En dat maakt het natuurlijk super complex.
Ja, je weet nooit wat zijn de plannen van ja, de Russische systeem, zo gezegd. Dat gaat niet alleen over Poetin, maar het hele establishment. Dus ik kan niet voorstellen wat zou kunnen gebeuren. En niemand geloofde dat ze zo echt een zo grootschalige oorlog beginnen. Iedereen dacht, ja, die duizenden leger dingen zijn gewoon een soort om negotiatie te doen over die NATO-vragen en zo, bla bla, politieke druk. Nee, boem, oorlog. Ik hoop dat jullie leger en jullie overheid neemt dat meer serieus dan de media. Dat de media, dus ja, meer een debat. Maar het is geen debat meer. Het is gewoon gebeurde en dat moet gewoon stoppen.
Dat lijkt me wel, ja. Maar heb jij op een of andere manier... ja, de hoop misschien wel, maar heb je het idee dat het snel zal stoppen?
Ja, dat hangt af een beetje van de ondersteuning van de hele wereld, denk ik. Maar als het gaat stoppen, dan hebben we een kans om ja, Russische agressie te stoppen. Niet alleen in Oekraïne, maar in andere landen. Natuurlijk gaat het over Ossetië en Abkhazie en in de dingen in Syrië ook. Ja, er zijn zoveel verschillende plekken op de wereld waar de Russische leger probeerde iets eigen te bouwen zonder toestemming van de volk. Dus ik denk het is wel een moment zou zijn om terug te trekken van die grote world power eigenlijk. Maar,
ja, precies. Maar konden we het maar oplossen. Dat gaat ons niet lukken in deze podcast helaas. Dat is echt heel erg, ik weet het. Ik heb nog iets anders, een andere vraag aan jou. Want dan neem ik aan dat jij als kind misschien ook wel naar concerten ging. Vond je dat leuk eigenlijk, concerten?
Ja, ja, natuurlijk. Toen ik 16 was, ging ik naar mijn eerste festival in Sassoren in Karpatenbergen. Het was een super groot etno-folk festival en eigenlijk een beetje hippie-achtige, maar ook gemixt met verschillende leuke dingen en workshops en zo. Dus dat was echt een soort
festival.
Echt een festival, maar in de natuur. Je kon in de rivieren zwemmen en je kon ja, eten van de oma's eten en die soort dingen. Dus dat is super lief.
Dat is dit nummer.
Ja, met dit nummer danste ik superwild aan de open lucht, ergens in de bergen.
Gelukkig zeg.
Ja.
En hoe oud was je toen?
16.
Dus 16.
Ja.
Kan je dit nog meezingen? Nee.
Dat is voor het dansen, niet zingen.
Oh, dit is dansen, oh, pardon. Ja, je mag ook dansen. Ga je nu nog wel eens naar concerten of helemaal niet? In Nederland.
Oh, ik ben naar de concert gegaan. Vrijdag op mijn verjaardag. Het was een poortgebouw. Het was een punkconcert om Oekraïnse anarchisten te steunen. Dat is wel lief.
Ja, precies. En dat was op je verjaardag.
Ja.
Afgelopen vrijdag.
Ja.
Nou, heel goed. Hey, ik dank je hartelijk voor je komst. Ik wens je heel veel sterkte. En veel moed en wijsheid in jouw strijd voor alle mensen daar. En ik hoop dat je op een of andere manier toch ook door deze muziek en misschien weer even een heel klein beetje hebt troost op kunnen vinden in iets anders. Dank je wel voor je komst. En wij gaan nog even dit nummer afluisteren. Jij kan even gaan dansen. Dag.
Ga ik doen. Bedankt.
Joe.